Goedemiddag. Allen aanwezig hier bij het politiek vragenuur van 5 april. Mensen op de publieke tribune, welkom en ook de mensen die thuis meekijken en luisteren. Ik kijk schuin via de camera naar achter om met de vraag of er vanuit het college mededelingen zijn. Nee, dat is vandaag niet het geval. Dan gaan we over tot de vragen. We hebben 5 sets aan vragen en ik wil ieder op het hart drukken de tijd in de gaten te houden. Ik zal dat voor u doen, maar kijk een beetje naar dat we alle vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. De eerste vragen zijn van de CDA-fractie over zorgen bij bestuurders van sportverenigingen. En ik wil mevrouw Armoet het woord daarvoor geven.
Dank, voorzitter. Voorzitter, vorige week verscheen er een rapport van het Register voor Verenigingsbestuurders dat binnen 5 jaar de helft van de sportverenigingen in ernstige problemen zullen verkeren. Ontzettend zorgwekkend, omdat sportverenigingen cruciaal zijn voor het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. Het heeft te maken met een tekort aan vrijwilligers, financiële problemen en een groeiende bureaucratie. Besturen zijn vooral druk met het dichten van acute gaten en aan de noodzakelijke lange termijn komt men niet toe. We horen graag wat het college doet om te zorgen voor minder bureaucratie. Het CDA zou graag zien dat er een vaste ambtenaar komt die vanuit de gemeente sportverenigingen helpt in het bos van subsidies en regels. Deze ambtenaar zou bepaalde taken van verenigingen kunnen overnemen, waardoor bestuurders zich meer kunnen richten op de lange termijn van de vereniging. En bestuurders gemotiveerd blijven hun taken te blijven uitvoeren. Hoe kijkt het college hiernaar?
Dank u wel voor uw vragen. Excuses voor de geluidsoverlast. Volgens mij is het nu weer rustig, maar gelukkig hebben we de vragen ook kunnen lezen. En zijn daar nog aanvullingen op hetgeen wat net gezegd is? Ik zie daar meneer Lohan-Tjoe.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ondertussen heeft NOC-NSF heeft op dit onderzoek gereageerd, vrij kritisch. En geeft ook aan eigenlijk dat, dat het toch wat complexer ligt. En mijn vraag eigenlijk, maar dat zal het college misschien zo op terugkomen, maar ook aan de indiener, is of daar ook kennis van genomen is en of dat ook het standpunt dan verandert en de vraag.
Mevrouw Armoet?
Ja, als ik zou mogen. Ja, ik moet zeggen, ik weet niet hoe compleet mijn antwoord zal zijn, want ik neem dit over van mijn collega De Haan. Dus ik weet niet of hij daarvan kennis heeft genomen, maar ik denk dan dat nog steeds de vraag staat welke signalen het college krijgt van die problemen van dat oerwoud aan subsidieregelingen en ingewikkelde kwesties. Dus ik denk dat die vraag nog steeds staat. Dus wij zijn heel benieuwd naar het antwoord.
Helder, dank u wel. Dan geef ik wethouder Jongman het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vooropgesteld, het geluid van een belangenbehartiger zoals het RVVB moeten we altijd serieus nemen. Maar zoals de heer Lohan nu al aangaf, vallen wel vraagtekens te zetten bij de onafhankelijkheid van het onderzoek en hoe representatief de resultaten zijn. Want met een onderzoeksteam waar iemand van de RVVB in zit en 2 medewerkers van een commercieel bureau, kun je dat niet helemaal onafhankelijk noemen. En het heeft toch wel een beetje wc-eend, als u de term kent, gehalte. Want inderdaad, NOC-NSF heeft begin deze week aangegeven zich niet te herkennen in de resultaten uit het onderzoek en wijst daarbij ook naar recent onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Mulier Instituut, waaruit blijkt dat 16% van de verenigingen ernstig bezorgd is over de toekomst. En dat gaat dan weer vooral met name door de sterk gestegen energieprijzen. Dus dat beeld van Mulier is heel anders dan dat van die RVVB. En daarom kiezen wij als college ook voor breder te kijken en altijd goed in gesprek te blijven met de lokale betrokkenen. En dan noem ik daarbij ook vooral de sportkoepel, de adviescommissie voor de sport, de ACLO en de sportverenigingen zelf. En als je dan kijkt welke signalen heeft het college dan gekregen. In de zomer van 2022 hebben we ook een sportclubmonitor laten uitvoeren door de Handhogeschool. En de aanleiding daartoe ook was eerder de impact van corona op de sportclubs. En hoeveel zorgen maakt u zich dan, hebben lokaal gevraagd. En aantal sportclubs, 12% gaf aan zich wel wat zorgen te maken, maar slechts 4,1% ernstige zorgen. En dat is dus een compleet ander beeld dan de landelijke monitor weer. Maar we hebben ook continu, zijn we in gesprek met de sportkoepel, hoeveel aangesloten sportclubs verwachten door de toegenomen energielasten in de problemen te komen. En dat was echt op één hand te tellen. En we vragen dat echt vaker dan één keer. We vragen dat continu in de contacten, of continu, dat is een beetje een raar woord, maar we proberen dat regelmatig te benoemen in de contacten die we hebben. En dan, hoe doen we dat dan, die ondersteuning? Ja, dat zijn de klantregisseurs van Sport 050. Daar kunnen clubs terecht met vragen. En die zorgen er ook voor als er signalen zijn of vragen zijn. Of dat er moeilijkheden ervaren worden. Dat die dat ook weer teruggeven en proberen daar ook weer een antwoord op te vinden. Dus kortom, daar zijn de korte lijntjes. En proberen ook intern goed ook door te verwijzen naar de betreffende afdeling. Dus als u zegt van wat vindt het college daar nog van zo'n idee om nog een extra iemand erbij te zetten, is eigenlijk het idee dat we door middel van de klantregisseurs van Sport 050, ook de sportparkmanagers die we hebben, de buurtsportcoaches en ook allerlei samenwerkingen die er zijn met het Huis van de Sport of de ondersteuners vanuit de sportbonden, de verenigingen zo goed als mogelijk te ondersteunen, want zij zijn ons echt wel wat waard dat ze ook blijven voortbestaan. En ook in de sportkoepel en het overleg wat we daarmee hebben, proberen we ook heel goed naar voren te krijgen. Waar loopt u tegenaan? En daar houden we ook weer rekening mee in ons gemeentelijk beleid, in regelingen of ondersteuning.
Dank voor uw antwoord. Ik kijk even rond of daarmee de vraag is beantwoord. Het CDA.
Ja, dank voorzitter. Dank aan de wethouder ook voor de beantwoording. Ik had dan nog wel een vraag, want de wethouder begon er al kort over het sportparkmanager. Dat is nu een pilot. Ik vroeg mij af of de wethouder ook al kan aangeven of ze weet of ze dat willen uitbreiden naar meer verenigingen.
Ja, goeie, leuke vraag. Maar een pilot is altijd iets wat je dan eerst test. Hoe werkt dat in de praktijk? Tot dusver is dat positief. Maar ik wil dat echt ook van iedereen horen dat ook zo ervaren wordt. Voordat wij hier vanuit het stadhuis iets beslissen waar bij wijze van niemand belang bij heeft. Maar tot dusver positieve signalen. En we gaan ook echt zeker kijken of we dat wellicht voor de toekomst uit kunnen rollen. Maar alleen wetende dat iedereen dat ook positief ervaart.
Ik zie nog een aanvullende vraag van mevrouw Sloot.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de beantwoording. Maar wat ik wilde vragen aan de wethouder. Het CDA heeft het ook over de problemen met een groot tekort aan vrijwilligers op dit moment. En die verwachting is voor de komende jaren alleen nog maar erger. Noemt u dat ook een WC-eend onderzoek? Of kunt u bevestigen dat er echt sprake is bij alle clubs, of ze nou groot of klein zijn, van een chronisch vrijwilligerstekort? En zouden we daar over na kunnen denken met z'n allen hoe we daarmee om zullen gaan? Want ik denk wel dat het een groot probleem is.
Dat is een vraag die niet hier gesteld is, maar waar ik zeker een antwoord op zou kunnen geven. Want in algemene zin wordt in brede zin gezien dat het aantal vrijwilligers is afgenomen. Daar hebben we natuurlijk vanavond ook een heel mooi gesprek over in de sociale basis. Hè. Daar gaan we ook zeker de komende periode ook nog mee aan de slag. We hebben ook wat zinnen over opgenomen om daar ook de toekomst in te verkennen. Even weer terug naar de sportverenigingen. Waar mogelijk zullen we dat ook blijven en blijvend ondersteunen. In die zin, maar kan het niet, is niet alleen een verantwoordelijkheid die het college op haar schouders kan nemen, maar vraagt het ook iets van ons allemaal als samenleving en de verenigingen. En waar mogelijk ondersteunen we dat bijvoorbeeld met Link 050, hè, de plek waar vrijwilligers vragen aan wat bij elkaar kunnen komen. Maar dat het een thema is voor de toekomst, ben ik met u eens.
Dank voor de beantwoording. Volgens mij zijn daarmee de vragen op dit onderwerp beantwoord. Met dank gaan we over naar de tweede set vragen. Dat zijn de vragen van de fracties Stadspartij 100% voor Groningen, de Partij van de Arbeid en GroenLinks over schoolverlaters. Ik mag mevrouw Menger daarover het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag even de vrijheid willen nemen om even een stukje tekst alvorens de vragen in te leiden. Op school leg je de basis voor je verdere toekomst. Je ontwikkelt vaardigheden en legt verbindingen. Dit is wat we allen van groot belang achten voor de toekomst van onze jongeren. Nou, dan hebben we na aanleiding van diverse berichten in de media en een toelichting van minister Dijkgraaf of een reactie van minister Dijkgraaf van Onderwijs betreffende de zeer zorgelijke situatie van de hoge aantallen schoolverlaters in decennia plus 30.000 hebben wij dus vragen voor het college. En dat is, heeft u zicht op hoe groot het probleem in de gemeente Groningen is? En bent u als college bereid om een gemeentelijk aanvalsplan te maken? En wilt u hier al mee aan de gang gaan of aan de slag te gaan slaan, voordat het plan van minister Dijkgraaf van start gaat. Want die heeft aangegeven dat hij pas na de zomer dat plan in werking gaat stellen. En wij vrezen dat dat gewoon veel te lang duurt. Graag een reactie van de wethouder.
Helder, dank u wel. Ik kijk nog even rond of er aanvullingen zijn. Dat is niet het geval. Dan geef ik wethouder Bloemhof het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, terechte aandacht voor het fenomeen voortijdig schoolverlaten en de toename van het aantal voortijdig schoolverlaters van de fracties. We kennen dus ook de aantallen en de percentages van de afgelopen schooljaren. U bent daar ook recentelijk over geïnformeerd in het jaarverslag leerplicht RMC schooljaar 2021-22. Dat gaat dus nog over een voorgaand schooljaar. Voor dit jaar, dit schooljaar nog niet bekend, maar we zien zeker wel een sterke stijging. Zowel dus landelijk als lokaal. De definitieve cijfers ontvangen we eind 2023. Voor de gemeente Groningen betreft het in het schooljaar 2021 342 voortijdig schoolverlaters. En in 2021-22 op basis van de voorlopige cijfers 456. Dus dat is een toename van 114 voortijdig schoolverlaters. En daarmee zitten we ook boven het landelijk gemiddelde. En dan om u op uw tweede vraag antwoord te geven, want dat is ons natuurlijk bekend en dat hebben we ook gesignaleerd en daar willen we wat aan doen. Dus uw vraag, bent u als college bereid om een gemeentelijk aanvalsplan te maken? Wilt u hier al mee aan de slag voordat minister Dijkgraaf hier mee aan de slag gaat? Ja, we zijn er al mee aan de slag, want als je zulke soort cijfers ziet, dan ga je niet stilzitten. Het regioteam RMC Centraal, dus dat is zeg maar onze gemeente en Westelijk Groningen, dan hebben we het eigenlijk over de gemeente Westerkwartier, Midden-Groningen en de gemeente Groningen, die regio, daarvan hebben we ook afgesproken in bestuurlijk overleg om te kijken wat hebben we nu de afgelopen jaren gedaan, want we hebben heel veel ingezet op VSV. Maar hoe kan het nu dat die aantallen zo stijgen? Er zijn natuurlijk een aantal verklarende factoren. Corona, eenzaamheid, depressie onder jongeren. We zien dat de problematiek groot is. Maar wat hebben we de afgelopen jaren ingezet? En wat moeten we de komende jaren dan gaan doen? Dus op dit moment onderzoeken we dat. De inzet en evalueren we ook de huidige aanpak. En gaan we dus ook daar gezamenlijk nieuwe acties op zetten. We zien dus inderdaad dat er sprake is van veel uitval als gevolg van corona en natuurlijk ook mentale problemen bij jongeren. Daarnaast wil ik nog zeggen dat we op dit moment vanuit de regio ook natuurlijk school als wijk hebben op het mbo onder andere. En vanuit de wijkteams ook medewerkers in het onderwijs aanwezig zijn om jongeren met persoonlijke problematiek daarbij te ondersteunen. Dat is dus heel laagdrempelig snel en in de school. Maar dat hebben we al en mogelijk dat er dus extra inzet nodig is. Het RMC, dat is onze regionale aanpak, die is op alle locaties van het mbo ook aanwezig een aantal uur per week. Om preventief met jongeren te spreken en ook, ook als sprake is van wat we beginnend verzuim noemen om daar al wat aan te doen. En dat project noemen we RMC Plus. En op het VO voeren leerplichtambtenaren preventieve gesprekken met jongeren, ook samen met het wijkteam. Kortom, we onderzoeken op dit moment welke activiteiten die we allemaal inzetten, wat werkt en wat we nog extra moeten doen. En dat rapport waar we dat onze werkzaamheden evalueren, wordt in de zomer opgeleverd. Dus dan zijn we voor het plan van Dijkgraaf aan.
Helder, dank voor uw antwoord. Ik kijk even rond mevrouw Menger.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor de reactie. Mevrouw Bloemhof, wethouder. Ik heb toch nog wel een vraag. Hè? Want u geeft aan school in de wijk of school als wijk. Ik had hem niet helemaal goed. Maar dat vindt plaats in de school, als ik het goed begrepen. Maar als je als jongere de school verlaat, dan is het misschien even een aanname van mij, dan keer je dus niet terug naar school. Dus als dit in de school plaatsvindt, hoe bereikt u dan die jongeren die de school heeft verlaten? Is dat dan doeltreffend genoeg?
Wethouder Bloemhof, ik wil trouwens even orde van de vergadering vragen of u via de voorzitter wilt debatteren. Dat is een regeltje. Mevrouw Bloemhof.
Voorzitter, via u. School als wijk is echt de ondersteuning van een soort wijkteam. Waar alle dus schuldcoaches op het gebied van zorg, dus alle ondersteuning in de in de mbo-instellingen plaatsvinden. Daarnaast de RMC-aanpak gaat het juist om de samenwerking tussen bijvoorbeeld het Noorderpoort en het Alpha College en de gemeente. En daar hebben we een coördinator op zitten. En de scholen die houden heel goed in de gaten van wie eruit valt en wie niet. Zodat we die jongeren liefst preventief kunnen aanpakken, hè, zeg maar op school al. Als we verzuim merken, dat we dan het gesprek aan kunnen gaan. Maar als een leerling al is of een jongere al is uitgevallen, dan wordt dat gemeld bij het RMC. En dan vindt daar dus een aanpak op plaats om te zorgen dat jongeren weer naar school gaan of naar een andere school. Bijvoorbeeld het project Binnenstad is ook een heel mooi project vanuit het RMC, waarbij we jongeren dus proberen die soms al zijn uitgevallen weer opnieuw naar school. Dus daar is in principe een sluitende aanpak. Maar de vraag is inderdaad, is het op alle punten effectief? Moeten we meer doen? En daarom doen we dus dat onderzoek. Dus uitgaande van wat we al doen, wat kan beter en wat kan anders?
Dank u wel voor het antwoord. De heer Loanjou.
Ja, ik hoor het even zo aan en ik ben zelf gewoon heel tevreden met het feit dat de minister zo'n onderzoek doet en met een plan komt. Ik hoor de wethouder zeggen van nou, we zijn voor de wethouder aan met de RMC-aanpak. Maar is het niet zo dat de RMC-aanpak gewoon een uitvoering is van de regionale aanpak voor tijdige schoolverlaters 2020-2024, die ook gewoon vanuit de minister komt? Dus ik heb niet zo'n zin in een wedstrijdje van wie als eerst een plan maakt. Laten we dit gewoon samen doen. En dit is gewoon Rijk en gemeente die hier samen in optrekken. En het is niet zo dat de een sneller is dan de ander of zo. Klopt dat?
Wethouder Bloemhof, wilt u daarop reageren?
Voorzitter, ik gaf antwoord op de vraag van de indienende fracties van of we tempo wilden maken, niet op het najaar wilden wachten. En we krijgen vanuit het ministerie ook geld. Dat is al jaren zo. Daar hebben ook gewoon iemand vanuit het ministerie aan tafel zitten. De vraag was hier, wilt u daar tempo mee maken volgens mij? En het antwoord daarop is gewoon ja.
Helder. Volgens mij is daarmee de vraag beantwoord, zie ik. Mevrouw Menger, is uw vraag ook beantwoord? Dank. Dan gaan we verder naar de volgende set vragen. Dat zijn vragen van de fracties van de VVD en Stadspartij 100% voor Groningen over de regels van de horeca en Koningsnacht. Dag. Ik geef van de VVD mevrouw Jacobs het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de vragen spreken denk ik voor zich. Ik wil heel graag ook nog erbij oproepen dat de beide indienende fracties ook inderdaad heel graag een halt willen roepen aan het plastic tapijt, zoals we dat zo mooi roepen. Dus eigenlijk staat het doel wat ons betreft niet ter discussie, maar wel de manier waarop. En wij vinden dit ook vooral een sector die getroffen is door corona, dus waar je in ieder geval goed mee moet samenwerken en waarbij je samen tot een oplossing moet komen. En wij hebben niet vernomen dat dat zo beleefd wordt. En mijn collega Seibels, voorzitter, zou graag nog wat willen toevoegen.
Dan geef ik de heer Seibels bij deze het woord.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben ambtelijk namelijk ook nog een vraag uitgezet. En daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Waarop die €5.000 gebaseerd is. Want de signalen die wij hebben binnengekregen vanuit de horeca is namelijk dat die €5.000 die de gemeente toekent als zeg maar subsidie om dit hele nieuwe idee uit te voeren voor hun te weinig is. Dus ik hoop dat de wethouder daar ondanks dat het een technische vraag is daar wel op in zou kunnen gaan.
Helder, dat gaan we zo zien. Ik kijk nog even rond of er nog aanvullende vragen zijn. Mevrouw Poelstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onderschrijf ook helemaal het idee om minder plastic te gebruiken en herbruikbaar. Dat is echt iets wat voor ons heel erg belangrijk is. Toen ik het nieuwsbericht las, dacht ik wel van, aan de ene kant geeft horeca aan niet meegenomen te zijn, aan de andere kant stond er ook iets in over dat er wel een campagne komt samen met de horecaondernemers. Dus welke groepen mensen hebben nu over welke groepen ondernemers? En is het college ook van mening dat het averecht zou kunnen werken als we aan de voorkant mensen dus niet meenemen?
Dank u wel. Nog meer aanvullende vragen? Volgens mij niet. Dan geef ik wethouder Molema het woord.
Ja, dank u wel. En misschien is het dan goed om eerst eens te beginnen met een terugblik. In oktober, dan moet ik het even goed bijpakken. 14 oktober 2021 heeft u als raad een motie aangenomen waar u nu het college opdracht heeft gegeven om het single-use plastic al in 2022 terug te dringen. Dus het is uw opdracht als raad zelf geweest om dit te doen. En wij als college voeren die opdracht uit. Nou, en de vraag was, die gaat over de communicatie. Hoe is dat nu verlopen? In december 2021 is er een brief gestuurd naar de ondernemers. En daar is ook aangekondigd de ontmoediging van het gebruik van single-use plastics. Er is in maart 2022 een afstemmingsoverleg geweest met een focusgroep evenementen. Daar was ook de Koninklijke Horeca Nederland bij vertegenwoordigd. En daar is ook gesproken over de problematiek van de single-use plastics. Nou, toen heeft u in maart 2022 heeft u antwoord gekregen op de motie, dus hoe wij dat zouden uitvoeren. Daarin is ook aangegeven dat 2022 een overgangsjaar is en dat we communiceren naar de organisatoren onze wens om af te zien van plastic bekers voor eenmalig gebruik. De Koningsdag 2022 is geëvalueerd op verschillende data met verschillende straten. Dus ik kan ze u noemen, maar dat was in juli, in september, in juni en in december 2022. Daar is ook weer gesproken over de invoering. Toen is er in oktober 2022 nog een breed overleg geweest met de organisatoren, de horeca en ondernemers. In november in 2022 is er een overleg geweest met de Koninklijke Horeca. En dat is een extra overleg geweest om de vragen die door de Koninklijke Horeca gesteld zijn, om daar ook naar te kijken. En er is ook gekeken naar de invoering van het verbod. Er zijn verschillende alternatieven besproken en onderzoeken gedeeld. Toen is er in november nog een keer een overleg geweest. Een extra overleg, de Koninklijke Horeca was daar ook vertegenwoordigd over Koningsdag. Er is een overzicht gestuurd over de totstandkoming van het verbod ook nog. Want dat was ook de vraag van hoe is het tot stand gekomen en de verantwoordelijkheden die daarbij zijn. Er is in december 2022 nog een keer een brief gestuurd. In januari 2023 is er een overleg geweest. En in februari 2023 heb ik een kennismaking gehad met de Koninklijke Horeca, de afvaardiging hier in Groningen. Nou, en als ik dan terugkom op de vraag van hoe kan het dat in de beleving van de horecaondernemers het is dat de gemeente de plannen maakt, het doordrukt en achteroverleunt, dan kan ik wel zeggen dat wij ons niet herkennen in dat beeld. Wij hebben echt ongelooflijk veel overleg gevoerd hierover, zoals ik net al aangaf, ook gekeken naar hulp. Maar wat wij niet hebben gedaan is de keuze gemaakt voor de horecaondernemers hoe ze het invoeren. Dus wij hebben ook gezegd, dat bepalen wij niet voor jullie. Het is ook aan jullie zelf, want die vraag is ook aan mij gesteld. Van kiezen jullie maar. En wij hebben gezegd, nou, het is echt voor aan jullie zelf hoe jullie hiermee om willen gaan. Dit is de wens vanuit de Raad. Dus inzetten op recyclen en hergebruik. Nou, er is gekozen voor een variant met recyclen. Dan het antwoord op de tweede vraag. De horecaondernemers zijn bang dat de nieuwe regel een hoop gedoe oplevert. Nou, het antwoord daarop is, zij hebben zelf gekozen voor deze invulling. Dus dat is ook goed om te weten. En wij zien geen aanleiding dat er meer inzet van handhaving nodig is door de invoering. Dan is de vraag nog geweest, de derde vraag, heeft de gemeente er eenzijdig voor gekozen om de verantwoordelijkheden volledig bij de horeca te leggen? Nou, er zijn ook daarover verschillende gesprekken geweest met de horeca, ook steeds waarin dat aan de orde is geweest. En misschien wel goed, want de vraag was ook nog, waarop is die 5000 euro nu gebaseerd? Het is zo dat de horeca dus zelf de keuze heeft gemaakt en de vraag heeft neergelegd van, er is geen geld beschikbaar gesteld voor de implementatie. Nou, dat klopt, dat heeft u als raad ook niet gedaan. Er is niet een heel ruim evenementenbudget, maar wij snappen de vraag vanuit de horeca rondom communicatie of inzameling of noem maar op. En vandaar dat we hebben gekeken van naar welke ruimte is er nog en is de 5000 euro beschikbaar gesteld. Waarbij we ook hebben aangegeven, het is ook aan jullie hoe jullie dat het beste kunnen inzetten. Dat mogen jullie met elkaar bepalen, daar sturen wij ook niet op. Dat kan zijn communicatie daar samen in optrekken of andere dingen. Dus op die manier, daar is het op gebaseerd. En dan wil ik ook nog wel afsluiten met een andere vraag, opmerking. Volgens mij kunt u ook niet spreken over de horecaondernemers in Groningen. En het beeld dat de horecaondernemers hier iets van vinden, dat is volgens mij altijd zo. Op het moment dat je met een afvaardiging of een belangenbehartiger spreekt, is het altijd zo dat degene met wie je aan tafel zit, of degene die het interview geeft aan de krant op dat moment, dat het beeld is. En ik wil wel meegeven dat wij echt aan alle kanten hebben geprobeerd daar het goede gesprek over te voeren met de horecaondernemers en met de organisatoren van Koningsnacht en Koningsdag in de binnenstad.
Helder, dank voor de beantwoording. Mevrouw Jacobs, u had nog een aanvullende vraag.
Nee, ik snap, dank u wel voorzitter en dank college voor het antwoord. En ik snap ook wel dat de horeca niet bestaat, maar dit ging natuurlijk over de horeca en Koningsnacht. En die bevindt zich natuurlijk, of Koningsdag en Koningsnacht. En dat zijn, is natuurlijk wel een specifieke horeca. En ik heb ook gerefereerd naar het artikel, dus dat verband had u gelukkig ook gelegd. En daar ging het ook vooral om. En wat natuurlijk wel zorgelijk is, en dat wens ik mijn fractie toch wel te zeggen, dat wij natuurlijk op tal van dossiers zeggen dat het contact goed is geweest en dat de andere kant het niet goed ervaart. Dat is natuurlijk best zorgelijk, hè, dat je, hè, want als wij spreken en u zegt tegen mij, voorzitter, het college zegt, we hebben een heel goed gesprek gehad en ik voel dat niet, dan is er wel een kloof. En volgens mij zijn wij juist als bestuur, als volksvertegenwoordigers, maar ook als bestuur van deze stad, deze gemeente, juist om die kloof te dichten en om inderdaad het idee te hebben dat we samen iets doen. Ja, en de beleving, ik heb niet alleen maar op de krant gebaseerd, maar ik heb ook gebeld met de betrokkenen, die heeft dat in ieder geval wel. En dat spijt me dan heel erg, want juist het doel wat we met elkaar hebben om die plastic, dat plastic tapijt te voorkomen, wordt op dit moment wordt bijna ondergraafd, zeg maar. Want dan is het even, het moet zo en het moet zo. Terwijl we volgens mij en de horecaondernemers ook het doel hebben. Dus dat zou ik u dan, dat spijt me wel heel erg dat daar zo'n discrepantie in zit. En ik had bij mijn derde vraag ook min of meer bedoeld. En misschien was dat niet geheel duidelijk. Over de verantwoordelijkheid ten aanzien van het evenement. Dus de verantwoordelijkheid, volgens KN was de verantwoordelijkheid voor de toiletten en de veiligheid, zeg maar, was altijd de gemeente. En zij hebben het idee dat zij voor dat wat een evenemententerrein is, daar nu die verantwoordelijkheid altijd voor, voor hebben. Dat staat volgens mij los van de plastic discussie. En daar waren ze op hun manier door verrast. Zou u daar nog op kunnen reageren?
Wethouder Molema, wilt u nog een reactie geven?
Ja, dat wil ik wel. Nou, misschien kan het altijd, en dat is volgens mij wat blijft, op het moment dat je het ergens niet mee eens bent, kunnen we met elkaar praten tot we een ons wegen, maar dan blijft de conclusie dat je het niet met elkaar eens bent. En wat er gebeurd is volgens mij bij de Singular Plastic, wat de ondernemers aangeven, dat zij best wel snappen dat we duurzame evenementen willen en dat je dat terug wil brengen. Alleen Groningen heeft ervoor gekozen om het dit jaar eerder in te voeren dan wettelijk is. Nou, en de raad heeft opdracht gegeven en de ambitie om dat een jaar eerder in te voeren. En volgens mij waar u het over heeft is de perceptie dat we best heel veel overleg hebben gehad. Maar de conclusie blijft dat de gemeente Groningen het per 2023 invoert. En dat een deel van de horeca er misschien daar niet mee eens is. En ik denk dat daar het onderscheid in zit. Wat altijd kan ontstaan op het moment dat je allerlei trajecten doet. Maar op het moment dat je een keuze maakt met een bepaalde ambitie, ja, dan kan dit de conclusie zijn dat andere mensen in de stad het daar niet mee eens zijn. Dan de tweede vraag die u stelde over hoe zit het dan met die faciliteiten. Ook daar is meerdere keren over gesproken. En ik denk dat daar dezelfde conclusie voor geldt. Dat de organisatoren en de horeca daar misschien ook niet mee eens zijn. En dat gaat erover dat er in het verleden een heffing werd opgelegd, waarin de gemeente een aantal zaken regelde rondom EHBO en toiletten. Nou, die heffing komt per 2023 te vervallen. En dan wordt verwacht van evenementenorganisatoren dat zij dat zelf regelen. Ook daar is uitgebreid over gesproken. De openbare orde en veiligheid, dat is gewoon nog steeds de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar de faciliteiten die daar, echt gaat met name om de faciliteiten, dat is nu overgegaan naar de horecaondernemers zelf en de organisatoren van de activiteiten. Nou, en al die overleggen die ik noemde zijn eigenlijk deze twee thema's continu aan de orde geweest.
Helder, dank voor uw beantwoording. Ik kijk even rond of daarmee de vragen zijn beantwoord.
Eén kleine slotvraag, voorzitter. Ten aanzien van die verantwoordelijkheid voor de evenementen, houdt het dan ook in, hè? U zei openbaar orde en veiligheid, begrijp ik dan ook goed dat het crowdmanagement ook nog steeds bij de openbare orde en veiligheid ligt, dus bij de gemeente ligt?
Dat is een hele lastige, want daar zit een hele discussie met de horeca omheen. Want als je het hebt over op de locatie zelf, het plaatsen van hekken en daar het crowdmanagement in doen, dat ligt bij de organisator. Dus degene die de vergunningen aanvraagt, maar totaal van openbare orde en veiligheid in de stad, is gewoon de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dan zal ik u, want het is een redelijk technische vraag hoe die exact verdeeld is, daar zal ik gewoon even schriftelijk ook op terugkomen hoe dat exact uitziet. Maar ik weet dat dat echt ook een aandachtspunt is geweest in de gesprekken.
Mooi, dank. Dank voor het aanbod om daar ook nog schriftelijk even op terug te komen. Mevrouw Poelstra, had u dezelfde vraag of een andere?
Een andere vraag inderdaad, dank u wel. Nou, het klinkt inderdaad voor mij wel alsof er echt heel veel werk in is gestoken om goed met ondernemers, de horecaondernemers te spreken. Het was me nog niet helemaal duidelijk of de Koninklijke Horeca Nederland dan goed de belangen vertegenwoordigt van alle ondernemers. Wordt er ook met verschillende groepen gesproken. Dat vind ik nog een beetje lastig om te beoordelen. Van, is het nou dat aan de perceptie van de Koninklijke Horeca Nederland ligt dat het niet duidelijk is wat ze waarvoor moeten doen. Want ik heb wel het idee dat er dus heel veel met ze gesproken is. Of zijn er ook op bepaalde subonderdelen bijvoorbeeld met andere groepen gesproken, waardoor dat langs elkaar heen gaat bijvoorbeeld. Dat zou ik nog graag helder willen.
Wethouder Molema.
Ja, dat vind ik een lastige vraag, want daar gaan ze uiteindelijk zelf over. En volgens mij wat ik probeerde te reflecteren aan u is dat de horecaondernemers in Groningen, dat dat niet één uniforme groep is die overal altijd hetzelfde standpunt over heeft. En dat de Koninklijke Horeca Nederland is voor ons een partij waar wij regelmatig mee gesprekken mee voeren. Dat gaat ook vanuit EZ en vanuit de binnenstad. Dus dat wordt gedaan. En er zijn focusgesprekken gevoerd waarbij soms ook een aantal andere horecaondernemers apart aan tafel zitten. Maar voor ons is de Koninklijke Horeca wel echt een belangrijke gesprekspartner erin. En volgens mij doen zij ook hun uiterste best om hun achterban zo goed mogelijk daarin te vertegenwoordigen.
Dank u wel. De heer Seybels heeft nog een laatste vraag.
Ja, ik zou... Nee, ik... Ja, voorzitter, dank. Ik wil een opmerking maken, want het is goed dat de wethouder toezegt nog iets toe te sturen aan de raad op schrift. En ik denk dat het er ons uiteindelijk om gaat dat wij samen in Groningen met de horeca gewoon een leuke Koningsnacht en Koningsdag kunnen blijven organiseren. Dus ik denk dat het goed is dat we de brief van de wethouder dan ook betrekken bij de kaders voor Koningsdag voor volgend jaar. En dan kunnen we er misschien ook wat breder over spreken, zodat we ervoor zorgen dat Koningsdag en Koningsnacht gewoon een feestje blijft in Groningen, samen met de horeca.
Dank voor uw aanvulling. Wil de wethouder daar nog een reactie op geven?
Nou, ik ga geen brief toezeggen. Volgens mij krijgt u gewoon informatie over hoe het zit met de crowdmanagement, wie welke verantwoordelijkheid heeft. En volgens mij zit iedereen hier voor hetzelfde doel, namelijk gewoon een leuk feest, wat gezellig is voor iedereen, met zo min mogelijk plastic op straat na die tijd. En werken we daar met elkaar heel erg hard aan.
Dank u wel. Ik kijk rond of daarmee alle vragen en opmerkingen beantwoord zijn. En volgens mij is dat het geval, gaan we naar de vierde set vragen. Dat zijn vragen van de fracties Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen, D66 en de Partij voor de Dieren over meer groen in de Moestraat. En er staat niet bij wie van u ik het woord kan geven. Wie? De heer Van der Laan.
Ja, dank voorzitter. Laat ik maar beginnen. De vragen gaan ook vergezeld met een foto. En iedereen heeft wellicht kennis kunnen nemen van die foto. En dan tref je in de Moestraat een straat aan waar eigenlijk geen boom staat. En toen was er één dame die vond dat zij al zo lang haar best had gedaan om groen te krijgen in die Moestraat. Zelf het recht in eigen hand te nemen en eigenhandig een stoeptuintje te creëren. Met als gevolg dat... dat er toen wel actie werd ondernomen vanuit BOA's, politie en wie al niet meer. En daarmee haalden zij ook de media. Nou, dan ga je als fractie met zo'n dame in gesprek. En dan kom je ook maar tot één conclusie. Wat moet je nog meer doen dan zij al gedaan had om bomen te realiseren in haar straat? Vanuit een grote betrokkenheid. Een visie dat groen mooi is. En ik denk ook, wij denken ook als fractie dat vriend en vijand het daar snel over eens is. Maar toch lukt het dan maar niet om na zoveel jaar een aantal bomen, al was er maar één, in die Moestraat te krijgen. En nou ja, daar hebben we een aantal vragen over gesteld. Om eens te kijken en hoe kunnen we dat, die processen en dat beleid niet makkelijker maken Ook om juist de mensen die echt iets willen in hun straat, want dat is natuurlijk lang niet iedereen, en daar ook aantoonbaar hun best voor gedaan hebben, te helpen om de Groningse straten in de gemeente Groningen echt te vergroenen. Nou, dat is eigenlijk in het kort waarvan wij graag van het college een aantal antwoorden verwachten. Of ze daarin kunnen meedenken hoe dat beter kan, voorzitter.
Helder. Dank u wel. De heer Hekkema heeft nog een aanvulling.
Ja, dank voorzitter. Ja, en ik waardeer ook heel erg dat de heer Van der Laan het initiatief heeft genomen om inderdaad aan de hand van deze individuele casus, die in de praktijk best vervelend is, deze vragen op te stellen, waar wij als Partij voor de Dieren natuurlijk graag ook aan meededen. Ik zou graag toch de wethouder ook willen vragen en in zometeen in de reactie om ook het probleem misschien wat breder te definiëren. Namelijk het feit dat op sommige plekken natuurlijk in de historische binnenstad, maar ook vlak daarbuiten, het soms gewoon echt niet mogelijk is om ondergronds te vergroenen. En we hebben natuurlijk op sommige plekken echt wel ondergronds ruimtegebrek voor bijvoorbeeld bomen. Dat weet ik ook, dat weet onze partij ook. Maar dan is de vraag of de wethouder misschien toch even kan ingaan of er dan mogelijkheden zijn om inderdaad ook bovengronds te vergroenen bij ondergronds ruimtegebrek. Dank.
Helder, dank u wel. Ik moet u er wel op wijzen. U vraagt een brede uitleg. Het is ook een politiek vragenuurtje. Dus ik ga op mijn beurt de wethouder straks vragen om zich te beperken. Maar daar moeten we maar een beetje naar kijken. Anders moet het op een ander moment wat uitgebreider gereageerd of geagendeerd worden. Zijn er nog meer aanvullende vragen? Dan geef ik wethouder Wijnja hier graag het woord aan.
Dank u wel, voorzitter. Als je de Moestraat kent, maar goed, in de stellers van de vraag hebben een foto meegestuurd, dan is het niet heel moeilijk om te zien dat dat een hele stenige straat is. Dus als u vraagt, zien wij dat ook, dan is dat zo. We noemen dat een stenig karakter, dus dat het een mooie plek is in principe om te vergroenen. En de heer Hekkema zei er al iets over, de belangrijkste reden waarom bomen daar niet kunnen. Kijk, soms als je boven de grond kijkt naar een ruimte, denk je, hier is heel veel ruimte. Laten we hier een boom neerzetten. Alleen we hebben met name in het stedelijk gebied in de ondergrond zoveel neergelegd dat dan niet kan. En wat we namelijk ook willen is dat we de bomen die we planten, dat we die voor de lange termijn, dat we die duurzaam neerzetten. Dat betekent iets voor de ondergrond waar je een boom inplant. Die moeten meer dan genoeg ruimte hebben om te kunnen groeien. En dat kan lang niet overal. Dus dat is wat er hier met betrekking tot de bomen aan de hand is. Dan zou je kunnen zeggen, er zijn nog een aantal andere mogelijkheden. En daar wordt eigenlijk altijd naar gekeken. Daar heb je wel een aantal dingen voor nodig. Daar heb je niet alleen inwoners nodig die aangeven iets te willen. Maar daar hebben we in veel gevallen ook de medewerker van pandeigenaren voor nodig. In de buurt waar het over gaat, loopt gelukkig al een aantal trajecten. Er is bijvoorbeeld een initiatief, we hebben in alle wijken wijkklimaatambassadeurs, die is ook in deze wijk actief en die is samen met een aantal inwoners ook in de Moestraat en met de groenste buurt en met Humanitas bezig met de voorbereiding van de aanleg van geveltuintjes. Dus de indieners vragen van kan er op korte termijn iets? Nou, ik kan in ieder geval daarover aangeven dat dat op korte termijn al gebeurt. En onze gemeentelijke coördinator groenparticipatie is betrokken bij de projecten die lopen. Voor de betreffende hoek van de Moestraat heeft onze coördinator ook al eens de optie aangedragen voor vergroening. Dat ging bijvoorbeeld over, als het over bovengrondse vergroening gaat, dan is iets in bakken doen misschien niet de meest ideale situatie. Maar dat is iets wat eigenlijk bijna altijd wel kan. Tot op heden was daar geen overeenstemming over of dat nou een goed idee was. Maar wat ons betreft, voor die hoek van de Moestraat staat die mogelijkheid nog steeds open. En de indieners van de vragen vragen ook of wij voornemens zijn om beleid te ontwikkelen of het makkelijker te maken. En het korte antwoord erop is nee. Want het is wel zo dat processen altijd beter en sneller kunnen. Daar kijken we ook naar. Maar het huidige instrumentarium op het gebied van groenparticipatie, daarmee hebben we eigenlijk alles in handen om inwoners mee te laten denken over vergroening van hun straat. En dat loopt ook, zeg ik dan maar even, als een trein. Want hoe het werkt is dat ideeën kunnen worden aangekaart bij de gebiedsteams. De gemeentelijke coördinator haakt vaak aan. En we zien niet alleen een enorme toename in het aantal geveltuintjes. De indieners refereerden al aan het NK tegelwippen. Daar doen elk jaar meer mensen aan mee. De tegeltaxi die wij beschikbaar stellen voor mensen die tegels uit hun tuin halen en dat vervangen door groen, wordt steeds meer aan meegedaan. En ook, nou ja, ik ben 2 weken geleden nog in Haren geweest bij een voorbeeld van een project waar bewoners een deel van hun wijk vergroend hebben, samen met de gemeente. Het is wel zo dat we eigenlijk elke keer leren van wat is nou het instrumentarium wat we hebben en hoe willen we dat op een andere manier doen. Kunnen we daar versnellen? Kunnen we daar dingen in verbeteren? Er is nu een brief in voorbereiding over de herijking van die groenparticipatie. En die sturen we voor de zomer naar uw raad. En dat gaat dus over het onder elkaar zetten van het gebruik van de mogelijkheden die er nu al zijn. En een aantal punten waar we eventueel op willen bijsturen. Dus daar kunnen we dan met elkaar over praten.
Helder, dank u wel voor uw antwoord. Ik kijk even rond of daar aanvullende vragen of opmerkingen over zijn. De heer Van der Laan.
Ja, voorzitter. Dus de conclusie is dus dat er simpelweg geen bomen kunnen worden geplaatst in de Moestraat vanwege technische redenen. Dus dat kan ik de bewoners terugkoppelen. Dus er lopen dan bijvoorbeeld, nou ja, ik noem maar wat extra rioleringen of gasbuizen. Maar is de Moestraat dan zo anders dan andere straten?
Wethouder Wijnja.
Nou, laat ik vooropstellen dat als het goed is weten de bewoners dit al. Want dit komt aan de orde in de gesprekken op het moment dat mensen zich melden bij de gemeente en zeggen, goh, wij willen eigenlijk graag vergroenen. Dan wordt er eerst gekeken naar wat kan er eigenlijk in die straat. En het is een gegeven dat wij de grond vol hebben gelegd met leidingen, met buizen. Enexis is daar bezig. Daar ligt van alles en nog wat. En dat beperkt de mogelijkheden, met name in het stedelijk gebied, voor bomen. Dus daar wordt als eerste naar gekeken en dat wordt natuurlijk ook besproken met bewoners. En dan vervolgens, dat is een van de redenen waarom geveltuintjes zo'n succes zijn, is omdat dat eigenlijk een vrij makkelijke manier is en dat ook bijna overal kan om te vergroenen. En dat een heel mooi voorbeeld is waar je het samen kan doen, hè, als gemeente en inwoners samen. Dus waar we nu mee bezig zijn op de plekken waar die bomen door technische redenen niet kunnen, is om te kijken naar alternatieven. En op deze plek is eigenlijk de conclusie wat ons betreft dat alleen maar groen in bakken zou kunnen zijn en dat dat nog steeds een optie is.
De heer Van der Laan.
Nou ja, ja, laatste opmerking, voorzitter. Ja, dat willen de bewoners nu juist niet. Ja, de bewoners willen grondgebonden beplanting en niet bakken, want bakken gaan kapot. Bakken, nou ja, kan van alles met die bakken gebeuren. Die moet je water geven, dat is allemaal ingewikkeld.
Helder, ik snap uw opmerking, maar u heeft ook het antwoord van de wethouder gehoord, inderdaad. Nog meer opmerkingen, aanvullende vragen naar aanleiding van de uitgebreide beantwoording? Wethouder zelf nog een toevoeging? Nee, helder. Oké, gaan we naar de laatste set vragen. Dat zijn vragen van de fracties PVV en Stadspartij 100% voor Groningen over de crisisdienst. Ik mag de heer Ram daarover het woord geven.
Ah, kijk aan. Er is enige vertraging in. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben als fracties vragen over de crisisdienst. De aanleiding is wel beschreven in het vragenuurtje al. We stellen deze vragen ook een beetje in de context dat er natuurlijk meer verwarde personen en incidenten zijn geweest de afgelopen tijd. En hoe dan een crisisdienst daarmee omgaat. Wat wij te horen kregen was op het moment dat deze persoon daar dus aan zich heeft gemeld, dat er geen arts of psycholoog of psychiater was die een diagnose kon stellen. En vervolgens, ja, is deze man weer naar huis gebracht zonder diagnose, zonder zorg. En de buurt die blijft in verwarring achter. Ja, daar willen we toch wat duiding over hoe dat nou kan. Daarnaast is de vraag bij ons, hoe is nou de communicatie gericht naar die persoon, maar ook naar de buurt. Hoe is dat vervolgd, dat traject, vormgegeven? En daarnaast, hoe kunnen wij als raad nou invloed uitoefenen? Terwijl mijn laptop uitspringt. op het feit hoe deze mensen met onbegrepen gedrag eerder gesignaleerd kunnen worden. En eerder de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dank u wel, voorzitter.
Helder, dank u wel. Ik kijk rond of daar aanvullingen op de door u gestelde vraag zijn. Dat is niet het geval. Dan geef ik wethouder Molema.
Ja, dank u wel. Ik ga even beginnen, want de aanleiding is natuurlijk een individuele casus. Met de tekst dat wij natuurlijk nooit op individuele casussen ingaan. En dat er altijd een heel verhaal achter zit met vaak twee kanten, hè, hoe dingen lopen. En wat voor u goed is om te weten, is wij hebben op heel veel manieren ook contact met Lentis. En wij hebben tot nu toe geen enkel signaal gekregen dat de crisisdienst niet bemenst is. Of dat er geen professie aanwezig is, geen expertise aanwezig is. Nou, de wethouders draaien zelf ook allemaal piketdiensten voor de crisissen. En wij hebben tot nu toe geen enkel signaal daarover gekregen. Dan in de tweede, als antwoord op de tweede vraag die u gesteld heeft. Hoe werkt het nou als iemand dan niet wordt opgenomen? Want dat is eigenlijk de vraag die u stelt. Dan worden er altijd afspraken gemaakt met andere partners in de keten over hoe het wordt opgevolgd. Dus wat daarin de opvolging is en wie dan de zorg ook oppakt. Dan uw derde vraag. Pak ik heel even erbij. Wacht even, die heb ik anders in mijn systeem zitten. Loop ik daar even naartoe. Hoe kunnen wij als raad nou invloed uitoefenen op het beleid om mensen met onbegrepen gedrag eerder te signaleren en de zorg die zij krijgen, dat zij ook de zorg krijgen die zij nodig hebben? Nou, volgens mij is er door uw raad ook gewoon geld beschikbaar gesteld extra voor de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag in het coalitieakkoord. U wordt ook straks met de jaarrekening, krijgt u daar ook toelichting over. En wat u natuurlijk als raad ook zou kunnen doen, is een keer een afspraak maken voor een werkbezoek bij Lentis. Om daar wat gevoel bij te krijgen van wat gebeurt daar nu, hoe zit dat nou in elkaar ook in de praktijk. En op de LTA staat volgens mij ook dat we nog een keer bij u terugkomen over onbegrepen gedrag. Hoe ziet dat er nou uit? Dan geeft u aanvullend, stelt u nog de vraag over hoe zit dat nou met de buurt. Nou, en misschien is het ook wel goed om ons te realiseren dat we als maatschappij misschien ook wel wat meer moeten accepteren van mensen die bepaald gedrag hebben. In plaats van dat het meteen onbegrepen gedrag heet. Op het moment dat er echt dingen gebeuren in een buurt waar echt een hoog incident in zit. Wat natuurlijk altijd ook met de buurt besproken, wordt het ook bijeenkomst georganiseerd. Alleen op het moment dat zit met name als het echt enorm geëscaleerd is en er wat gebeurd is. En uw andere vraag was, hoe zit het nou met het beleid wat wij daarin kunnen doen? Nou, volgens mij heb ik u daar het antwoord op gegeven. Dus in het kort geef ik aan van er is gewoon een crisisdienst hier, die functioneert gewoon prima. Wij hebben geen enkel signaal dat daar iets aan de hand is op dit moment, waardoor casussen niet kunnen worden opgepakt. En later dit jaar gaan we nog met u daarover in gesprek. En in de tussenliggende tijd zou ik ook adviseren, we hebben als college onlangs ook een bezoek gebracht aan Lentis. Is het heel erg mooi om daar eens op bezoek te gaan om te horen welke mensen daar werken met enorm hart voor mensen die door psychische omstandigheden toch wat ander gedrag vertonen dan wat wij gewend zijn als samenleving. En realiseert u zich echt, we hebben jaarlijks, 3000 meldingen bij zorg en overlast. Het is gewoon echt een vraagstuk waarbij we niet alles altijd kunnen oplossen en kunnen plooien naar wat men als normaal ziet. Dus dat moeten ze zich ook realiseren.
Dank voor de beantwoording. Mevrouw Menger heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar punten, want ik hoor de wethouder aangeven dat we moeten begrijpen dat er mensen zijn met onbegrepen gedrag. Alleen, dit gaat verder dan onbegrepen gedrag. En daar komt bij dat iemand die gaat naar de crisisdienst, er is ook niet door ons gezegd dat die niet bemand is. Alleen de belangrijke personen op dat moment waren er niet. En dat vinden wij dus een zorgelijke constatering. Vervolgens wordt iemand teruggebracht naar huis. Maar het gaat wel om iemand met een psychose. De wachttijden bij de psychiater of psycholoog die zijn plus 8 maanden. Dus wij maken ons er wel zorgen over. En we hebben diverse incidenten gehad de afgelopen jaren hier in de gemeente Groningen, die zeer zorgelijk zijn en waar mensen dus het leven hebben gelaten. Dus wij vinden dit wel hele relevante vragen. Dank u wel.
Wilt u daar nog op reageren, wethouder Molenbaan?
Ja, volgens mij hoort u mij ook niet zeggen dat wij het geen relevante vragen vinden. Volgens mij ben ik begonnen met de opmerking dat wij niet ingaan op individuele casussen en wat daar gebeurd is. En geef ik heel nadrukkelijk aan dat wij geen enkel signaal hebben gekregen dat bij de crisisdienst dat er niet de juiste expertise aanwezig is. En op het moment dat iemand weer naar huis gaat, op het moment dat hij bij het crisisbeoordelingslocatie is geweest, dat daar afspraken worden gemaakt over wat dan wel wordt ingezet aan zorg. Dat heeft u mij horen vertellen. Dus wij realiseren ons ter degen dat er ook mensen zijn waarbij dingen escaleren en ook met ongelooflijk nare gevolgen soms. Dus die zorg die delen wij. Maar wat u mij wel hoort zeggen is dat wij het nooit met elkaar kunnen doen. Als we kijken naar het aantal overlastmeldingen wat we krijgen, kunnen wij nooit alles oplossen als, met de zorg en de hulpverlening en handhaving en politie. Dus wij moeten als maatschappij met elkaar samen ook ons realiseren dat er mensen zijn die bepaald gedrag vertonen wat wij als onbegrepen ervaren. En we moeten ook onze zorgpartijen erop vertrouwen als zij een beoordeling doen. En zij geven aan dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie, dan moeten we daar ook op kunnen vertrouwen. Daar zitten mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Ik ga hier ook geen oordeel vellen. Dat is echt aan artsen of iemand wel of niet een psychose heeft, op welk moment. Dus dat moeten we daar echt laten bij de mensen die daar ook volgens mij echt uitgebreid voor gestudeerd hebben en expertise op hebben. De vraag was nog wel, wat doen we nou aan preventie? Nou, er zijn inderdaad enorme wachtlijsten. Wij werken ook samen in de regio in een taskforce wachtlijsten om te kijken of we dat terug kunnen krijgen. Dat is enorm lastig en complex. En we proberen ook aan alle kanten in te zetten op preventie om te voorkomen dat mensen ze via de crisis binnenkomen. Want uiteindelijk wil je dat gewoon niet. En daarin hebben wij een taak, ook samen met al onze zorgpartners, om te kijken van ja, wat zijn nou de initiatieven die daar aan bijdragen. En ik wil met alle liefde u daar een keer over bijpraten hoe dat in elkaar zit. En wat we daarin doen en wat we, waar we dus nog eigenlijk zeggen van daar ligt nog wat en daar zit onze zorg. En die houdbaarheid van de GGZ, dat is echt een vraagstuk. Dus dat is terecht dat u dat aanstipt.
Ik geef het laatste woord aan de heer Ram, maar gezien de tijd vraag ik u het kort te houden.
Ja, het kan ook kort. Ik wil graag de uitnodiging aannemen om gezamenlijk op pad te gaan met Lentis en te kijken hoe dat in elkaar zit. Constateer wel dat wij dus andere vormen van informatie hebben. U geeft aan van, nou ja, de Lentis en de crisisdienst functioneert goed. En wij krijgen toch een signaal van, nou, de diagnose kon niet gesteld worden. Dus dat is wel kennelijk een ander licht op, waar we niet met elkaar dus anders op kijken. Ander punt is wel van, ja, kijk, we zitten in een digitale wereld en het gaat even om de buurt. Die maakt zich zorgen. Die heeft een WhatsApp-groep, meerdere WhatsApp-groepen. En dat wordt direct verspreid als er een incident is. En dat is wel een signaal die we ook serieus moeten nemen. Want de buurt zit met vragen. En die worden dus niet beantwoord. En dat is wel een punt die ik ook wil meegeven aan de wethouder. Dat dit wat sneller gaat tegenwoordig dan we voorheen gewend waren.
Helder, dank u wel. Ik kijk nog even via de camera naar achter of wethouder Molema hier nog een reactie op wil geven. Of dat dit akkoord is. Nee? Oké, helder. Daarmee sluiten we deze set van vragen ook af. En daarmee sluiten we dit politiek vragenuurtje voor 5 april af. Dank aan de mensen die hier waren, mensen aan de publieke tribune en de mensen thuis.